Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 89, het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En wat er verder volgt in Psalm 89, het 10e vers. Gemeente, doen we nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 34a. In antwoord daarop zingen we Psalm 2, vers 7. Daarna zal u gelezen worden het gedeelte, bijbelgedeelte van deze middag uit Filippenzen 3.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofsbelijdenis is het eerste gedeelte van artikel 34 belijden wij het volgende. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonde. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religies afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende, en het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, alleen met rein water, ons daarmede te verstaan gevende, dat gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmede begoten worden, het welk op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging des dierbare bloeds des Zoons Gods, die onze Rode Zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid zijner vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. De schriftlezing kunt u vinden in Filippenzen 3. Voorts, mijne broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot wederopstanding der doden. Niet dat ik alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovele dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want vele wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Gemeente, willen de dienst voortzetten door nu te zingen uit Psalm 84, het derde en het vierde vers. Psalm 84, vers 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt, Psalm 84, het derde en het vierde vers. Gemeente, wij willen deze middag met des Heren hulp een ogenblik stilstaan bij het 12e vers van Filippenzen 3, waar we Gods woord als volgt lezen. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Er staat boven Paulus zielenleven. En we mogen een blik slaan in Paulus zielenleven. En we letten achtereenvolgens op. De eerste gedachte zijn klacht. De tweede gedachte zijn oogmerk. En de derde gedachte zijn sterkte. Dus een blik in Paulus zielenleven. We letten allereerst op zijn klacht. Of is het geen klacht die we in deze woorden beluisteren? Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Dat is een klacht. In de tweede plaats letten we op zijn oogmerk. Want hij zegt, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Hij jaagt naar de volmaaktheid. Zie daar het oogmerk dat hij nastreeft. En tenslotte letten we op zijn sterkte. Want van zichzelf vermag hij niet. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dus de eerste gedachte, Paulus klacht. Geliefden, het gaat in deze brief, zoals we reeds gezien hebben, over de dwaalleraars. Er waren dwaalleraars in Filippi gekomen, de zogenaamde judaïsten, die werk en genade zochten te vereenzelvigen. Zij loochenden niet zomaar dat men uit genade zalig moet worden, maar zij wilden daar toch iets van de mens bij doen. Zij drongen er dan ook op aan dat men zich liet besnijden en dat men de oud-testamentische ceremoniën nauwkeurig zou onderhouden. Zij roemden in de besnijdenis en ze vertrouwden op hun onberispelijk leven naar de wet van Mozes. Het waren dus in feite mensen die maar een halve zaligmaker nodig hadden. Een zaligmaker die ook wat deed. Een zaligmaker die veel deed desnoods, maar die toch niet alles deed, althans niet alles behoefde te doen. Want zij vermochten ook nog iets te doen. Zij konden dat werk van Jezus wel enigszins aanvullen. Maar mensen die geen volkomen zaligmaker nodig hebben, die hebben, als het erop aankomt, helemaal geen zaligmaker nodig. Want Christus doet alles of hij doet niets. Het is geen helpende zaligmaker. Hij maakt zalig of hij maakt helemaal niet zalig. Het is van twee in één. Hij eist alle eer voor zichzelf op en doet ook alle werk of hij doet niets. Of Christus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die hem door een oprecht geloof zijn ingeplant, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van nodig is. Dus een volkomen zaligmaker of geen volkomen zaligmaker. Maar als hij geen volkomen zaligmaker is, dan is hij een zaligmaker die niet zalig maakt. En aan zulk een zaligmaker hebben we niets. Maar gelukkig is hij een volkomen zaligmaker. Dat heeft Paulus mogen leren. Er is in zijn leven plaats gekomen voor deze zaligmaker. En hij heeft er een behagen in gekregen om zich door deze zaligmaker te laten zaligen. Paulus heeft namelijk in de praktijk van het leven geleerd dat hij door de werken der wet niet gezaligd kan worden. En dat is een pijnlijke les. Dat is zeker geen aangename les. En toch zullen wij deze les allemaal moeten leren. Zal er ooit plaats in ons leven komen voor een Jezus? Al Gods kinderen krijgen er kennis aan. Want als God verschijnt in het leven, dan gaan ze aan het werk. En dan proberen ze door de werken der wet goden te behagen. Proberen ze hun eigen gerechtigheid op te bouwen die voor God zou moeten gelden. Maar dan gaan ze het toch een keertje leren dat ze op die wijze nooit zalig kunnen worden. Paulus heeft geleerd dat het door de werken der wet niet ging. Want als een mens door de werken der wet zou kunnen zalig worden, dan was hij het zeer zeker geworden. Hij zegt het immers zelf in de versen 5 en 6. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Fariseër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Zie, Dit was Paulus eertijds. Een voorbeeldige jongeling. De rijke jongeling gelijk, nietwaar? Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Paulus was niet zomaar een meeloper. Hij was een voorloper. Hij was een ijveraar. Maar Paulus heeft ook geleerd dat al zijn gerechtigheden in de ogen Gods niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Al zijn deugden waar hij zo trots op was, waarop hij zich kon beroepen, al die deugden werden blinkende zonden. Paulus is zondaar voor God geworden. En zal het nu wel met ons zijn, dan zullen wij allemaal zondaar voor God moeten worden. Want we kunnen roemen en prijzen zo hard als we maar willen, maar dat heeft geen fundament. Nee, het fundament ligt zeker niet in het zondaar zijn voor God. Maar daar waar wij zondaar voor God worden, komt er plaats voor de bediening van Christus. Want echt zondaar voor God te worden, dat betekent een helwaardige te worden. En dan kunnen wij niet anders verwachten dan dat de hel voor ons geopend zal worden en wij levend ter helle zullen varen. En als God niet zou ingrijpen en als de Heere dan het oog niet opende voor de bediening van zijn lieve Zoon, maar dan zou dat volk nog voor eeuwig omkomen. Paulus is zondaar voor God geworden. Bent u wel eens zondaar voor God geweest? Want daar komt de nabijkomende Christen niet. Die blijft precies daarvoor staan. De nabijkomende kan een heel eind meekomen. Maar daar kent hij niets van. Die springt er met een polsstok overheen. De nabijkomende zegt, u moet met mij maar niet spreken over het zondaar worden voor God. Want zondaren zijn we allemaal, dus dat is een uitgemaakte zaak. Voelt u wel, die redeneren niet zo, het zomaar weg. Zulke een zegt, praat met mij maar over Jezus, want dat is uiteindelijk de kennis van het evangelie en de rest mag u wat mij betreft vergeten. Maar Gods kinderen worden zondaar voor God. En dan ook als zondaar voor God zich te verwonderen over het heil dat in Christus is voor zondaren. Paulus heeft, waar hij zijn eigen gerechtigheid verloor en in zijn ongerechtigheid voor God neerzonk, oog gekregen voor de gerechtigheid van een ander. Hij heeft geleerd dat dat nu de gerechtigheid is die voor God geldt. Dat dat de enige gerechtigheid is. En dat alles buiten Christus en buiten zijn gerechtigheid tekortschiet voor de eeuwigheid. Dat is vanzelf trapsgewijs gegaan. Maar daar hebt u de oefeningen van het leven des geloofs. En daar werkt God op aan bij al zijn kinderen. Als hij ze door zijn geest bearbeidt tot zaligheid. Christus is Paulus alles geworden. Paulus heeft in Christus steeds meer alles leren vinden wat tot zijn zaligheid noodzakelijk was. Dat heeft hij geleerd in de praktijk en zeker, dat is een pijnlijke zaak. Want wij zijn ook in deze zo hardleers, dat er voor ons niets bij kan, niets bij mag, niets bij hoeft. Maar Paulus is ook zover gekomen dat hij er ook niets meer bij wilde doen. Paulus heeft geschreven, zie het maar in de versen 7 en 8, dat hij alle dingen buiten Christus schade en drek achtte. En dat is een hele sterke uitdrukking. Alles schade, het hield hem tegen, het hield hem bij de Heere vandaan. Alles drek, wij zouden zeggen, hij heeft alles straatvuil geacht. Waardeloos, waar je niets mee kunt aanvangen. Alles schade en drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. En toen Paulus begon te prediken, predikte hij terstond Christus. Dat was zijn eerste preek al. Christus te prediken was Paulus' hoogste vermaak. Hij heeft eigenlijk maar één prediking gebracht. Een Christusprediking. Hij wenste van niets en niemand anders te weten dan van Christus Jezus en dien gekruist. Paulus heeft maar één begeerte gekend. En dat was, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Paulus kende dus Christus, maar hij kende Christus nog niet genoeg. Hij begeerde meer en meer Christus te kennen. Hij begeerde te mogen opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En hoe meer hij mocht opwassen, hoe meer hij erachter kwam dat hij er nog zo weinig van had. Hij wenste dat Christus een steeds grotere plaats in zijn hart zou mogen gaan innemen. Hij wenste dat Christus hem steeds meer zou gaan vervullen, zodat er geen plaatsje meer zou zijn voor zichzelf. En dan komt zijn klacht. Het is onze tekst. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben. Niet waar, als hij op zijn innige begeerte ziet, dan zegt hij eigenlijk, wat heb ik er toch weinig van? Wat ben ik er toch nog ver vandaan? Hoe anders moest het toch zijn? O, het lijkt er zelfs nog niet op. U moet niet denken dat ik het heb. U moet echt niet denken dat ik er ben. Want niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Dan ligt daarin uitgedrukt, was ik maar volmaakt. Want dat is hetgeen ik begeer. Dat is hetgeen ik wens. Paulus heeft geleerd dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. En dan moet hij klagen. Hoedanig behoorde ik toch te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Paulus heeft geleerd en het telkens weer ondervonden. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Ja, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Paulus is er telkens weer achtergekomen dat de oude mens, dat zijn verdorven ik, nog niet dood was. Die oude mens heeft weliswaar de doodsteek gekregen. De steek waaraan die oude mens eenmaal zal moeten sterven. Maar die oude mens was toch nog niet dood. Die leefde nog. Telkens weer stak zijn oude natuur, stak die oude mens, stak zijn ik de kop op. Paulus heeft dit geleerd in de praktijk van het leven. En dat zijn pijnlijke lessen. Wat ligt hierin toch veel besloten als Paulus zegt, niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Het wil dus zeggen dat Paulus ook door het kwade licht verrast is geworden. Ook Paulus heeft geleerd dat hij ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed was. Hij heeft ook last gehad van ongeloof en bijgeloof en van kleingeloof en van twijfel en van de bestrijdingen van de vorst der duisternis. U moet niet denken dat Paulus altijd met het hoofd omhoog gelopen heeft. U moet niet denken dat Paulus het altijd heeft kunnen bekijken. Paulus is een mens geweest van gelijke beweging als wij. Ook een zondig mens. Een zwak mens. Een nietig mens. En het heeft hem bedroefd dat hij nog zo weinig vervuld was met de liefde van Christus. Juist als hij iets van die liefde ervaren mocht, werd hij met grote smart gewaar dat hij altijd maar weer zichzelf zocht. Altijd maar weer zichzelf bedoelde en dan walgt hij van zichzelf. Hij zou zichzelf wel willen uitspuwen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Wat is dat toch een verootmoedigende uitspraak? Want wie zegt dit? Dat zegt nu die grote bekeerde Paulus, waar wij allemaal zo hoog tegenop zien. Want wie durft er naast Paulus te gaan staan? Dat zegt nu die vergrijsde dienstknecht, want hij is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij schrijft deze brief immers vanuit de gevangenis te Rome. Niet waar, het zal niet lang meer duren of hij zal worden afgelost van zijn post. Vergrijsd in de dienst van God heeft hij al zijn krachten mogen geven in de dienst des Heren. Hij is daar als het ware door verslonden geworden. Een lange levensweg ligt achter hem. En als er één geoefend was in de genade, dan was het de apostel Paulus wel. Als er één ingeleid was in de heilgeheimen die in Christus Jezus zijn, wel, dan was het Paulus wel. Wie is als Paulus opgetrokken geweest tot in de derde hemel? Als er één gelouterd is geworden door het lijden, dan is het Paulus wel. Met roeden gegeeseld, gestenigd, schipbreuk geleden en gaan zo maar door. En toch, nee, als Paulus zo terugziet op zijn leven, dan is hij daar niet tevreden over. Dan zegt hij niet, ik ben er, of Ik heb het, zeker. Paulus is verzekerd van zijn aandeel aan Christus. Paulus is verzekerd van zijn genade. Hij mag weten voor Gods rekening te liggen, voor tijd en eeuwigheid beide. Paulus is bijzonder beweldadigd, bijzonder begenadigd, en toch verfoeit hij zich. Waarom? Wel, omdat hij nog zo weinig van Christus in zijn leven zag, omdat Christus nog zo weinig zijn leven vervulde, omdat hij het beeld van Christus nog zo weinig vertoonde. Nee, als Paulus hier zegt, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, dan stelt hij dit niet zomaar in alle nuchterheid vast. Dan zegt hij niet zomaar onaandoenlijk, nu ja, u moet niet denken dat ik volmaakt ben, want wie is er volmaakt? Nee, maar dan klaagt hij het uit. Dit is hem werkelijk tot smart. Hoeveel zijn er niet die rusten op hun bekering, op hun bevinding, op hun ervaringen? Dat zijn mensen die het hebben. Dat zijn mensen die er zijn en die zien laag neer op die kleinen in de genade, die zien laag neer op die bekommerden, op die van verre staanden. Ze stellen zichzelf op een voetstuk. Ze hebben het immers best getroffen met zichzelf en ze zijn zo ingenomen met zichzelf dat je het van hun gezicht kunt aflezen. Naak niet op mij, want ik ben heiliger dan gij. O, welke verblinding, wat een vreselijke geestelijke hoogmoed. Wat geven zulken er blijk van weinig ontdekking te hebben en van de Heilige Geest. En wat geven ze er blijk van weinig geestelijk leven te hebben. Zo er al geestelijk leven zou mogen zijn. Maar zie nu hier die oude geoefende strijder Paulus, die zeggen mocht, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En als het erop aankomt, aan het einde van zijn leven gekomen, dan zegt hij, en nu ben ik er nog lang niet. Ik heb het nog steeds niet. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Is dat niet verootmoedigend? Zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Genade maakt geen hoge bekeerde mensen. Genade maakt kleine mensen. Hoe meer genade, hoe kleiner. Hoe meer dat ge uw tekort, uw gebrek en gemis gaat inleven en bespeuren. Verootmoedigend, maar ook zeer vertroostend is deze uitspraak van Paulus. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Is dat niet tot troost? Wat een troost voor diegenen die zichzelf dagelijks tegenvallen en telkens weer teleurgesteld uitkomen met zichzelf. Die als kreupelen daarheen gaan. Want dit zegt Paulus, een man met zoveel genade, met zoveel oefeningen. Ook hij had nog last van goddeloze begeerten en last van struikelingen. Ook hij is tot het kwade licht geneigd geweest. Wat een troost voor degene die het moeten bekennen. Ik vorder maar niet. In plaats van vooruit ga ik alsmaar achteruit. Ik kan het niet meer bekijken. Vroeger was het met mij beter dan nu. Vroeger had ik er veel meer van dan nu. Ik vorder in het geheel niet. En inderdaad, zo lijkt het. Toch is het maar hoe u die vorderingen bekijkt. Want wat is nu vorderen op de weg der genade? Dat is meer en meer leren wie u in Adam geworden bent. En waartoe u nog in staat bent. Vorderen op de weg der genade, dat is niet een hoog bekeerd mens worden. Dat is niet met de borst vooruitlopen. Nee, maar vorderen op de weg der genade, dat is steeds meer uzelf leren kennen. Steeds meer gaan walgen van uzelf. En dan is het inderdaad zo dat we steeds verder achteruit gaan in onze eigen waarneming. Maar dan is achteruit vooruit gaan. Zie het bij de apostel Paulus. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Wat is de weg der bekering eigenlijk? Onze ouders zeiden vroeger altijd, de weg der bekering, dat is minder zonden doen en groter zondaar worden. En dat zo'n mens minder zonde doet, dat kan alleen maar een ander bekijken. Want de persoon zelf wordt een steeds groter zondaar. En die moet steeds meer bidden. Heere, houd u mij toch alstublieft vast. Want ik ben mezelf geen ogenblik toevertrouwd. Zo'n grote zondaar vindt steeds grotere zonden en steeds meer zonden in zijn hart. die treft daar zonden aan waarvan hij het bestaan niet vermoedde. Hoe ouder hij wordt, hoe erger. We hebben in een van onze vorige gemeenten een ouderling gehad die aan het einde van zijn leven zei: het gaat met mij net zoals met de kinderen Israëls. Toen ze vlak bij Kanaan waren, kregen ze last van reuzen. Ze hadden er gedurende de woestijnreis geen last van gehad. En vlak bij Kanaan kwamen er reuzen tevoorschijn. Niet waar, hoe dichter bij huis, hoe groter de zonden worden, hoe groter de vijandschap die we ontmoeten. Wel nu, zie hier Paulus' klacht. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Voor we verder gaan met onze tweede gedachte, willen we eerst zingen uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 84. Tweede gedachte, Paulus' oogmerk. En dan zijn oogmerk, want laat Paulus het nu zomaar bij die klacht. Strekt hij zich uit op het bed van zorgeloosheid en lijdelijkheid? Zegt hij desnoods met een diepe zucht, het is nu eenmaal zo. Het is droevig met de mens. Is hij gaan zitten op een gemakkelijke stoel? En heeft hij gezegd, ja, het is toch wat dat een mens nooit het volmaakte bereiken zal. God zal eraan te pas moeten komen. Want zo is nu eenmaal de mens. Hij is onvolmaakt en hij blijft onvolmaakt. Heeft Paulus het zo gezegd? Nee, dat heeft Paulus niet gezegd. Want als wij werkelijk onze onvolmaaktheid gaan doorleven, dan maakt ons dat niet lijdelijk. Let toch eens op. Gods woord geeft nooit reden om lijdelijk te zijn. Niemand, ook onbekeerde niet, moet lijdelijk afwachten of God hem nog eens een keertje zou willen bekeren. Och, mocht het nog eens gebeuren, zeggen we dan heel vroompjes, en dan geven we tegelijkertijd God de schuld. Ik wil wel, maar hij wil niet. Nu ja, dan kun je er toch ook niets aan doen. Geliefden, die boze wortel, die list van de duivel, woont in ons aller hart. Zelfs na ontvangen genade. We zijn er altijd maar weer op uit om de schuld van ons veraf leven op God te werpen. Het ligt niet aan ons. Maar Paulus zegt hier, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Er is zoveel zuchten dat het echte zuchten niet is. Er is zo ontzaglijk veel dood gepraat over de verdorvenheid van des mensen hart. Er wordt zoveel ach en wee geroepen over de ellende en over de diepte van des mensen val. Maar wij komen met al dat ach en wee geroep geen stap verder. Er is in ieder geval bij die mensen geen jagen naar de volmaaktheid. Waar te nemen en dan is al dat gepraat uiteindelijk maar napraten. En waarom praten ze dan toch zo zwaar? Want dat is het toch in feite, of niet? Ze praten over de val, ze praten over de verlorenheid. Ze praten over des mensen onwil en over des mensen onmacht. En over de diepte van zijn ongeluk. En het is allemaal nog waar ook. Maar waarom praten ze toch zo? Wel, om de schijn te wekken, ontdekt te zijn. Om de schijn te wekken, diep ingeleid te zijn. Geoefend te zijn. Maar het is allemaal dorheid en dodigheid. Het is in één woord gezegd, de dood in de pot. Want wat doet nu zo'n mens die zijn onvolmaaktheid doorleeft? Wel, die legt zich daar niet zomaar bij neer. Die zegt niet, er is nu eenmaal niets aan te doen. Nee, die wenst heilig te zijn. Die wenst volmaakt te zijn. En dan wenst hij dat niet te zijn om daardoor de hemel te verdienen. Niet om een ander de ogen uit te steken. Niet om de meeste, de hoogste, de grootste en de eerste te zijn. Niet om zich op een voetstuk te stellen. Niet om op een troon te gaan zitten. Niet om hoog van de toren te kunnen blazen. Nee, daar gaat het allemaal niet om. Maar hij wenst volmaakt te zijn. Hij wenst volmaakt heilig te zijn. Omdat God het zo eeuwig waard is. De liefde van Christus dringt hem. Paulus zegt, ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht. De liefde van Christus vervult hem. De liefde van Christus drijft hem voort. De liefde van Christus dringt hem. Daarom zegt hij ook, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Paulus wenst dus nauwer met Christus verbonden te worden. Hij wenst meer het beeld van Christus te vertonen. Hij wenst meer de kracht van Christus te ervaren tot doding van zijn verdorven goddeloos bestaan. Maar hij wenst ook meer en meer de kracht van Christus te ervaren tot vernieuwing van het beeld van Christus. Weet u hoe het met Paulus is? En zo is het als het goed is met al Gods kinderen. Hoe dichter bij Christus hij bij Christus mag zijn, hoe dichter hij bij Christus mag leven, hoe nauwer met Christus verenigd, hoe meer hij zijn ongelijkvormigheid ziet. Let daar eens op. Paulus had een godvruchtig leven. Hij leefde dicht bij Christus. En weet u wat er met mensen gebeurt die dicht bij Christus leven? Die zien hun ongelijkvormigheid. Die zeggen, wat vertoon ik weinig het beeld van Christus. Wat heb ik weinig van Christus. Hoort u? Dat zeggen mensen die dicht bij Christus leven. Die zien hun ongelijkvormigheid. En wat nu verder? Want er komt nog wat. Hoe meer ze hun ongelijkvormigheid zien, hoe meer zij Christus nodig krijgen om van die ongelijkvormigheid te worden verlost. Om Christus gelijkvormig te mogen worden. Zo is het een wisselwerking en daar kom je nooit mee klaar. Daar werkt Christus met zijn geest naartoe. Hij wil Christus heerlijk maken. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Christus moet plaats krijgen in ons hart. Hij moet een gestalte gaan krijgen. Hij moet in ons tot wasdom komen. En dan gaat die geest ons de heerlijkheid van Christus tonen. En we worden er begeerig naar. Wij krijgen Christus nodig en door het geloof mogen we hem zien en omhelzen. En als we dan daar iets van mogen hebben, dan zien we tegelijk hoe weinig wij er nog van hebben. Dan zien we onze ongelijkvormigheid. En daardoor worden we te meer op Christus geworpen, om te meer uit zijn volheid te ontvangen. Genade voor genade. Dan wordt hij te meer ons leven. Dan worden we te meer aan hem verbonden. Daar wordt de bede geboren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Zie, waar de liefde Gods in het hart wonen mag, daar begeren we God te behagen, in Christus Jezus. Immers alleen in Christus kan de Heere ons zijn goddelijke gunst betonen. Nee, Paulus is geen geestelijke rentenier geworden. Dat kunnen Gods kinderen hier beneden nooit worden. Zeker, Paulus is in Christus geborgen voor tijd en eeuwigheid. In Christus is hij voor God volmaakt. Dan zegt de Heere tot hem, hef Siba, mijn lust is aan haar. Dan ziet de Heere geen zonde in Paulus en geen overtreding in Paulus. Toch gaat Paulus niet met de armen over elkaar zitten. Toch neemt hij er niet zijn gemak van. Hij zegt niet, nu ja, ik ben weliswaar niet volmaakt, maar ik ben toch wel bekeerd. Want ik heb dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt en ik ben toch ook verzekerd van mijn aandeel aan Christus. En ik mag toch weten een kind van God te zijn en ik ben toch ook een dienstknecht van Christus. Nee, waar Paulus de genade van Christus smaken mag, daar gaat hij jagen naar het wit, tot de prijs der roeping Gods. Daar wenst hij te beantwoorden aan het doel waartoe de Heere hem geformeerd heeft. En wat is dat doel? Dat is om Gods lof te vertellen. Niet zomaar alleen met de mond of met de lippen, maar ook met zijn hart, met zijn gehele leven. Het moet uit ons leven blijken. Wij moeten christenen worden. En christenen zijn dat zijn mensen die vervuld zijn met Christus. Christenen leven uit Christus, lijken op Christus, vertonen het beeld van Christus. De bede van een christen is, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En als we daar dan zo weinig van hebben, dan geeft dat smart. En die smart drijft er meer uit tot Christus. En het gevolg is dat de zulken alleen nog maar oog hebben voor Christus. Zij zien niemand anders dan Jezus alleen. Nee, bij die mensen moet men niet aankomen met allerlei bijkomstige dingetjes. Want dan zeggen ze, het is Christus niet. Weg ermee. Het is met hen net als met die renners in de loopbaan. En dat is ook eigenlijk het beeld dat Paulus hier gebruikt. Ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Want hoe was dat met die renners in de loopbaan? Wel, die stonden allemaal klaar. Ze stonden te wachten op het startsein. En als het startsein gegeven werd, dan vlogen ze als het ware over de baan. En dan beijverden ze zich om de eerste te zijn. Want de eerste kreeg de lauwerkrans. Die werd bekroond. En weet u, als ze dan zo ongeveer halverwege de renbaan gekomen waren, dan stonden de renners even stil. En dan keken ze eens om hoe ver ze al waren. Nee, u begrijpt wel, dat gebeurde juist niet. Want stelt u zich eens voor dat een renner halverwege bleef staan om te kijken, hoe ver ben ik eigenlijk al? Maar dan schoten de anderen hem voorbij. Waar keek die renner dan naar? Wel, die keek naar het einddoel. Die keek naar het doelwit waar de prijs hing. Alleen de prijs had hij in het oog en dat deed hem te meer rennen. Dat gaf hem kracht. Dat bezielde hem. En zo is het hier met Paulus. Hij keek ook niet om. Zie het in vers 14. Hij zegt, één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is. Nee, niet om Gods genade en weldaden te verachten. Maar hij ging ook niet rustig op een klapstoeltje zitten om te zeggen, kijk, dit heb ik meegemaakt en dat heb ik ontvangen en daar ben ik al geweest en dat is al gepasseerd en dat ligt achter me. Nee, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, naar het einddoel, tot een prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Daar hebt u het beeld. Nu, is dat uw levensdoel? Wat jagen we na? Elk mens jaagt immers iets na. De een jaagt naar eer, de ander jaagt naar rijkdom, Daar hebben we soms alles voor over. Goed en bloed en gezondheid. Daar blijven we laat voor op. Daar staan we vroeg voor op. Wij willen vooruitkomen. We willen wat presteren. We willen wat bereiken. Dat is ons levensideaal. De hoogste sport bereiken op de maatschappelijke ladder. Maar weet u dat de wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid? Hebt u dat nooit ondervonden, dat alles wat deze wereld u biedt, uw hart nooit vervullen kan? Dat het uw hart leeg laat? Bedenk het toch, want u komt er zo teleurgesteld mee uit. Arme mens die dat nu najaagt, want misschien krijgt u het nooit. Zoveel mislukken immers, zoveel hebben idealen gekoesterd die ze nooit in vervulling hebben zien gaan. En al zouden ze dan in vervulling zijn gegaan, dan blijft het altijd nog een tekort over. Dat we samen leren bidden, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Maar ook gij, die geen vreemdeling van genade zijt, u behoort niet tot die mensen die jagen naar eer en grootheid en rijkdom. Maar wat jaagt u dan wel na? Wat is uw levensideaal? Er zijn veel mensen die ernaar jagen om bekeerd te worden. En er zijn ook vele zogenaamde stukkenjagers. Dat zijn mensen die op jacht zijn om stukken te bereiken, zaken te doorleven. Maar wat zijn er helaas weinigen die tot ere van God wensen te leven? Wat zijn er toch weinigen die tot levensideaal gesteld hebben het beeld van Christus te mogen vertonen? En als er misschien zijn in ons midden die dat door genade wel tot ideaal hebben, wat is er dan nog reden tot droefheid? Want wat hebben we er weinig van? Juist in het beleven dat we er zo weinig van hebben, krijgt Christus meer waarde. Worden we te meer aan hem verbonden en wordt zijn bediening lieflijk voor ons. Zie hier Paulus' oogmerk, maar tenslotte ook zijn sterkte, want Paulus is nog niet klaar. Hij zegt, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Maar dan zingen we eerst het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Het is het derde vers van Psalm 17. Derde gedachte, Paulus sterkte. Als Paulus zegt dat hij jaagt naar de volmaaktheid, of hij het ook grijpen mocht, dan snijdt hij alle roem van zichzelf af. Hij zegt als het ware, u moet niet van mij verwachten dat ik een uitnemend mens zou zijn, want ik zou dat alles nooit nagejaagd hebben als God niet in mijn leven verschenen was. Ik zou het nooit gezocht hebben, ik zou het ook nooit begeerd hebben als God niet ingegrepen had in mijn leven. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. God verscheen in zijn leven. God greep in, of anders gezegd, Christus greep in door zijn geest. Maar als een mens zaligmakend bearbeid wordt, dan wordt hij eigenlijk bearbeid door Christus. Christus is het, die het werk der bekering begint. En die dat werk ook door zijn geest. Maar dat kan zulke mens nooit bezien. Het is de geest van Christus die zijn ogen opent voor de ernst des levens, voor de leegheid van het leven en die kennis geeft van God en goddelijke zaken. Paulus is van Christus Jezus gegrepen en de vrucht daarvan is dat zijn ogen geopend zijn geworden voor de werkelijkheid. De geest van Christus overtuigde hem van zonde, gerechtigheid en oordeel. De geest van Christus bracht hem op de knieën in het stof. Bracht hem aan het einde van de werken der wet. Deed hem roepen, wees mij zondaar genadig. En denk erom dat Paulus heeft geroepen. Hij heeft 3 dagen niet gegeten of gedronken. Hij was maar met 1 ding bezet. O God, wees mij zondaar genadig. Maar het is ook de geest van Christus geweest. Die Christus aan hem openbaarde. En het is de Heilige Geest geweest die de gerechtigheid van Christus hem toegepaste. Het is de Heilige Geest geweest die hem zijn ongelijkvormigheid deed zien. Die hem zijn onvolmaaktheid deed beleven. En het is dezelfde Geest van Christus geweest die hem vervulde, hem bezielde. Die hem deed jagen naar de volmaaktheid. Paulus zegt, ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. Het is de geest van Christus die hem heeft aangegrepen. En die Christus in hem heerlijk gemaakt heeft. En het is het werk van de geest om Christus al maar heerlijker te maken. En daarom wenst hij niet alleen Christus deelachtig te zijn. Maar hij wenst Christus ook gelijkvormig te zijn. Hij wenst het beeld van Christus te vertonen. Nee, het is enkel genade. Er is niets van Paulus bij. Het is enkel vrijmachtig welbehagen. De Heilige Geest werkt in Paulus de begeerte om onderwerpelijk te zijn wat hij voorwerpelijk in Christus was. Dat is misschien een wat moeilijk gezegd. Maar voorwerpelijk is de kerk in Christus volmaakt. Dan ziet God geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dan mag de kerk ervaren dat de Heere volkomen tevreden gesteld is en dan mag de bruid zeggen, ik ben wel zwart, maar toch lieflijk. Lieflijk in Gods oog. Dus voorwerpelijk volmaakt in Christus. En nu wenst Paulus, en dat is een begeerte die door de Heilige Geest in hem verwekt is. Nu wenst Paulus onderwerpelijk te zijn wat hij voorwerpelijk in Christus is. Hij wenst dadelijk hier volmaakt te zijn. Volmaakt in Christus. Vandaar dat hij ook zegt dat hij ernaar jaagt. Dat hij het zoekt te grijpen. Hij grijpt waartoe hij gegrepen is. Uit God is Paulus in Christus. Die hem geworden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot volkomen verlossing. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan vloeit uit het een het ander. Want laat het dan zo zijn dat Paulus er in eigen waarneming nog zo ver vandaan is. Maar tegelijkertijd kan hij zeggen, ik zal het toch een keer krijgen. Ik zal toch een keer volmaakt zijn. Want Paulus weet zich een gegrepene. Een gegrepene door Christus. Christus heeft hem vastgegrepen. En wat Christus vastgrijpt, dat laat hij nooit meer los. Daar hebt u het onberouwelijke van Gods werk. Dat werk van God is ook nooit meer teniet te doen. Dat kan geen enkele vijand vernietigen. En nu mag Paulus weten een gegrepene van Christus te zijn. Hij mag in dit vertrouwen leven dat hij, die een goed werk in hem begon, het ook voleindigen zal tot op de dag van Christus Jezus. Gegrepen om te grijpen. Gemeente, wat is dat een zegen? Wat Christus grijpt, dat laat hij nooit meer los. Christus heeft Paulus gegrepen en nu is het eigenlijk zo dat Christus Paulus meetrekt, Paulus voorttrekt, Paulus tot zich trekt, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Hij heeft door het geloof de heerlijkheid van Christus Jezus mogen zien en nu is hij begeerig geworden naar de heerlijkheid. Hij gaat bidden, zoals het omschreven staat in zondag 44 van de catechismus. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken? Waarom laat de Heere ons zo duidelijk in de spiegel van zijn heilige wet zien? Wel, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen. Hier hebt u het jagen, het grijpen. Opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. En die volmaaktheid komt gewis. Want daartoe zijn ze ook van Christus Jezus gegrepen. En zo jagen Gods kinderen, zo ze dit doorleven mogen, na wat ze hier in beginsel al zijn. Want in de wedergeboorte ligt de wortel van de heiligmaking. Uit de wedergeboorte bloeit de heiligmaking op. En de heiligmaking is straks voltooid in de heerlijkmaking. De heiligmaking is straks voltooid in de volmaaktheid. Dan zullen ze kennen, gelijk ook zij gekend zijn. Dan zullen ze hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen die door God gegrepen grijpers de kroon der rechtvaardigheid ontvangen uit de hand van de rechtvaardige rechter. Maar dan zullen ze die kroon neerwerpen aan de voeten van het lam, uitroepende, gij zijt waardig te ontvangen, de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging van nu tot in der eeuwen eeuwigheid. Gemeente, welk een kostelijk woord, ontdekkend, vertroostend en bemoedigend. Nee, dan is er voor Gods volk geen reden om met de borst vooruit te gaan lopen, al hebben we dan nog zoveel meegemaakt. Nog zoveel ervaren, maar dan past ons alleen maar om ons weg te schamen. Wat hebben we er weinig van, wat zijn we er toch ver vandaan. Strek u toch, net als die renners, tot hetgeen dat voor is. Ga toch niet halverwege op de renbaan zitten, om te zien hoe ver u al gevorderd bent. Vergeet nu eens hetgeen achter is en jaag. Jaag maar naar het wit tot de prijs der roeping Gods. Toe! Zou dat niet veel meer de begeerte van Gods kerk moeten zijn? Zou de bede, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, niet veel meer onze bede moeten wezen? Er staat hier niet, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand een Heere zien zal. Niemand zal God zien als dit leven van Paulus door ons niet gekend wordt. We mogen dan weliswaar hoog tegen Paulus opzien. Maar wat Paulus hier zegt, dat zijn toch zaken waar al Gods kinderen kennis aan krijgen. Goed, laat het dan zo zijn dat Paulus er meer van hebben mocht dan wij. Dat hij dieper ingeleid was dan wij. Maar het komt er toch op aan of wij er iets van kennen mogen. Want dan leeft in de harten van al Gods kinderen datzelfde verlangen. Diezelfde begeerte. En hoe meer genade er mag zijn, hoe meer dat we erachter komen. Dat we er nog zo weinig van bezitten. Nee, dan gaat het ons er niet om grote christenen te worden. Want daar hebben we zelfs een afkeer van. Maar dan hebben we dit op het oog. Namelijk dat Christus groot mogen worden. Dan leeft het in ons hart wat Johannes zei. Hij moet wassen, maar ik minder worden. En dan willen we nog minder worden ook. Nee, ik zeg niet dat ons vlees het daar altijd mee eens is. Daarom zegt Paulus ook, niet dat ik het alreden gekregen heb of al reden volmaakt ben. O, dat vlees verzet zich en dat begeert altijd tegen de geest. Maar het was toch Paulus' uitzicht dat hij er eens van verlost zou worden. Eens zou hij de volmaaktheid bereiken. En daarom hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Zal het wel met ons zijn, dan zullen we toch Christus moeten kennen. Deel aan Christus moeten hebben. Met minder zal het niet gaan. Wat is het toch een zaak van het allergrootste gewicht? Merkt u dat niet aan deze brief van Paulus? Hij werpt alles weg wat geen God en Christus is. Er waren in Filippi vrome mensen, heilige mensen, mensen met een keurig leven. Er waren misschien wel mensen met een traan in het oog, maar hij zegt, het is Christus niet. Het is Christus alleen of Christus helemaal niet. U kunt niet zalig worden door uw nette leven, door uw goede voornemens, door uw indrukken, door uw godsdienst, door uw kerkgang of door psalmen te zingen. Het zijn misschien wel goede zaken, maar het is geen grond waar we op kunnen staan. Het hoort er wel bij, maar de grond is Christus en Christus alleen. O, dat we u daarvan konden overreden. Want dat wordt u telkens en telkens weer gepredikt. Iedere preek is met de naam van Christus vervuld. Denk erom, u moet Christus leren kennen. Maar dan zou het toch eigenlijk een vanzelfsheid moeten zijn dat we door de knieën gingen. Dat u zou gaan vragen, Heere, dat ik u ook zou mogen leren kennen. Hebt u dat wel eens gedaan als u thuis kwam uit de kerk? Hebt u wel eens gebeden, gezucht? Heere, u is er gezegd dat ik Christus moet kennen. En ik ken hem niet. Geef dat ik u mocht leren kennen in het aangezicht van Christus. O, dat u er niet zomaar eens een keertje zou bidden, maar dat u beoefenen mocht wat Jacob beoefende. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Toe, houd toch eens aan. De Heere geven dat we hem mogen leren kennen. En dat we in die kennis zouden mogen opwassen. Volk des Heren, wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Opdat het waar worden, gij toch, wie anders? Gij zijt hun roem. Hebt u een andere roem? Gij zijt de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen. Zingen we nu tot slot Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, het 8e vers. eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.